strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Een van de grootste denkfouten die mensen maken is dat ze denken dat alles wat gebeurt, dat gewoon zeg maar plotseling en spontaan ontstaat. Dus ze slaan de krant open. Ze zien opeens out of the blue alleen maar berichtgeving over Afghanistan. En ze denken ja, dat is een complexe samenloop van omstandigheden die ervoor gezorgd heeft dat het zo uitpakt zoals het uitpakt. Wat ze niet doorhebben is dat dit helemaal gepland is van A tot en met Y. De Z laten ze nog open voor wat dingen die daadwerkelijk anders kunnen lopen dan dat ze voorspeld hadden. Maar in de grote lijnen is het gewoon een theatervoorstelling die ze hebben geschreven, geproduceerd en nu uitvoeren. En de media speelt daar een rol in, namelijk om mensen niet de waarheid te vertellen, mensen te misleiden en mensen daadwerkelijk collectief een kant op te sturen en een kant van denken. En het woord manipulatie is de beste die je kan kiezen hiervoor. Gewoon, we worden gemanipuleerd om op een bepaalde manier te denken. Nou, op de achtergrond is het script al geschreven en dus het doel wat ze daarmee willen bereiken is ook heel erg duidelijk. Maar het allerlaatste wat dit allemaal is iets wat spontaan ontstaan is. Hetzelfde geldt met Kiona. Hetzelfde geldt met bijna iedere crisis die we over ons heen gestort krijgen. En er zijn sommige dingen die echt wel gebeuren. Ik bedoel, natuurrampen gebeuren. Maar heel veel natuurrampen die worden ook opgeblazen. Zodat wij denken dat het heftiger is dan dat het daadwerkelijk is. Of dat het onnatuurlijker is dan dat het uiteindelijk is. En dan gebruiken ze dit soort momenten om wederom hun politieke doelen te bereiken. Het domste dat mensen... Kijk, het complotdenken... Het is een conspiracy theorist, een complotdenker. Die term is verzonnen ooit door de CIA. En dat geven ze mensen die op zoek zijn naar de waarheid. En vaak ook heel dicht bij de waarheid komen. Die labelen ze dan complotdenken. Dat laten ze door de media natuurlijk weer doen. Heel veel schapen lopen er achteraan. Maar het is uiteindelijk gewoon mensen die op zoek zijn naar hoe zitten dingen echt. En mensen die niet meegaan gewoon omdat de overheid het zegt, omdat de media het zegt, niet officieel de narratief zomaar volgen. Gewoon eens een paar vragen stellen. De kinderlijke vraag, waarom? En als daar niet heel snel een duidelijk antwoord op gaat, dan ga je verder vragen. Dan ga je verder kijken hoe dingen echt zitten en hoe het nou echt in elkaar steekt. Maar het is dus niet wat mensen... Dus mensen die altijd maar reizen met conspiracy theory, die kunnen maar één ding omvatten met hun hersenen. En dat is namelijk omdat zij niet kunnen zien hoe de lijnen echt lopen. Hebben ze de conclusie getrokken? Nou, het is te complex allemaal. Nee, dat kan helemaal niet. Het is veel te moeilijk om het allemaal zo in elkaar te hangen. En het is veel te moeilijk om dit zo te produceren. Nee, dit moet allemaal wel random allemaal gebeuren. Want het is allemaal zo moeilijk. En het probleem is, het is gewoon het feit dat zij het niet kunnen zien. En dat zij er ook geen tijd in investeren of gewoon de capaciteit niet hebben om het zo te kunnen analyseren en zo op zoek te kunnen gaan. En ze kunnen niet meer helder denken. Sommige mensen kunnen dat gewoon niet. Kan je ze bijna niet kwalijk nemen. Het enige wat je ze wel kan kwalijk nemen is dat ze dan zo'n grote muil hebben tegen mensen die dat wel doen. En dat daadwerkelijk met feiten komen en feiten op tafel leggen. Waar je gewoon, daar kan geen discussie over zijn. Het is dan over en over en over duidelijk. Maar omdat deze mensen het niet kunnen zien, worden ze arrogant, worden ze bang, gaan ze om zich heen slaan. Dan worden ze gebruikt als bruikbare idioot om mensen een complotdenker te labelen. Alleen maar omdat deze mensen denken dat alles maar random gebeurt en dat het allemaal zo plotseling is. Het is allemaal zo complex. Het is allemaal zo complex. En het is helemaal niet zo complex. Het is gewoon weer ouderwets simpel nadenken. Met je eigen hersenen. En openstaan. En naar dingen helder kunnen kijken. En ik blijf hem herhalen, want hij was zo goed. Wat illusionist Hans Klok zei. De moeilijkste mensen om te misleiden met zijn trucs, met zijn illusies, zijn kinderen. Want kinderen kijken er dwars doorheen. Die zien precies wat hier aan de hand is. Maar hoger opgeleide, zeer hoog opgeleide zijn het allermakkelijkste. De professor, de rechter, de advocaat. Hoger opgeleide mensen kan je zo misleiden met een illusie. Die denken dat werkelijk echt. Die begrijpen daar niks van hoe iemand in tweeën gezaagd wordt op een podium. Terwijl kinderen kijken er dwars doorheen. En vaak moet je simpel kijken naar dingen om erachter te komen hoe het echt zit. En datzelfde geldt voor Afghanistan. Wat er nu allemaal aan de hand is. Het geldt voor alles. We worden zo, er is zoveel bewijs en het is zo duidelijk al aangetoond dat we zo in de maling genomen worden met beelden die verspreid worden als nieuws, alsof ze echt zijn. En die vaak heel indrukwekkend zijn, hè? En ik heb het afgelopen vrijdag er al over gehad, maar het kan nooit kwaad om het te blijven herhalen, omdat dit legitimeert gewoon de vragen die je iedere keer kan stellen en de twijfel die je kan hebben wat je gepresenteerd wordt als nieuwsfeit. Het is oké en het is goed dat je doet, want het bewijs is er dat we op extreme wijze in de maling genomen zijn de afgelopen tijd. En eigenlijk al ons hele leven, maar goed, de afgelopen tijd is het zeer zichtbaar. Dus de chemische aanval in Syrië, ik heb het vrijdag erover gehad, die beelden, verschrikkelijk natuurlijk, blijken fake beelden te zijn. In scène gezet, zegt de BBC-producer. De Kabul die in de kaboom fik staat. Het ziet er afgrijzelijk uit. ABC en alle networks en de hele wereld gingen deze beelden over. Blijkt gewoon een gemanipuleerd beeld te zijn van een shooting range in Kentucky, waar ABC ook zijn excuses voor aangeboden heeft. Dus dit is feiten. Als de organisatie zelf wil zeggen, het klopt niet. Nou, zo kunnen we doorgaan en zeker over het hele Coyone-verhaal. Hoe we in de maling genomen zijn met al die fake beelden. Maar hier komt zo langzamerhand de vraag. Weet je, dit zijn geen ongelukjes. Dit is niet een ongelukje van zo'n nieuwsorganisatie. Van we hebben fout gemaakt. Nee, de beelden zijn daadwerkelijk bewust daar neergelegd. En die mediaorganisaties die zijn niet professioneel meer. En die zijn ook alleen maar doorgeefluiken. Maar ja, de vraag is van wat? Kijk, iemand heeft bijvoorbeeld die shooting range die zo fantastisch, Kabul staat in de fik. Nou, overal, CNN, ABC, iedereen zond het uit. Maar iemand heeft die film gemaakt. Iemand heeft daar die beelden aangeleverd. Kijk eens, dit is Kabul op dit moment. En dat zijn niet die mediagasten zelf. Dat is niet iemand bij ABC geweest, want dat gebeurt niet. Die nieuwsorganisaties gaan daar niet lopen knippen en plakken met die beelden. Die beelden zijn ze gegeven. En dan zenden ze het uit. En die beelden zijn ze gegeven in wat zij dan kunnen claimen als een credible bron. Dus dat is altijd een intelligence dienst, een overheidsinstantie. Ja, we hebben daadwerkelijk de confirmation gekregen dat deze beelden echt zijn. Dus dan zenden ze het uit. Maar iemand heeft ze gemaakt. En die hebben dat gemaakt omdat ze willen dat de publieke perceptie een beeld gaat ontstaan. Van kijk wat er gebeurt in Kabul. Oh, kijk Assad die met zijn eigen mens de chemische aanval verschrikt. En die hopen dan dat mensen allemaal zo kwaad worden. Die proberen mensen mee te krijgen op een bepaalde lijn. Dat ze achter het beleid staan. Wat daarna volgt. En je kan hetzelfde terugredeneren naar Kiona. Al die beelden die wij vrij zijn gegeven. En al die angst wat is afgevuurd. Er is niemand in de overheid of niemand van op de achter de schermen die gezegd heeft van jongens die beelden kloppen allemaal niet. Dat maakt mensen niet zo bang. Dit zijn geen echte beelden. Nee, laat maar gebeuren. Want daardoor accepteerden heel veel mensen het beleid wat daarna kwam. En gaven mensen gewoon hun rechten op en hun vrijheden. Gingen mensen thuis zitten. Hun hele leven ontregeld. Omdat ze zo bang waren van al die beelden. Dus die beelden worden naar buiten gebracht om daadwerkelijk daarna voor de mensen om het beleid en wat de acties die daaruit voortkomen, dat die geaccepteerd worden. En nou heb ik afgelopen vrijdag een volgende vraag gesteld aan de kijkers en luisteraars van de Jensen Show. We hebben allemaal die beelden gezien van dat vliegtuig waar al die mensen, al die Afghanen, naast liepen, achterliepen. Ze klommen op het vliegtuig. We zagen die beelden. Nou, het is oké en het is, je hoeft je helemaal niet voor te schamen om dan meteen te denken van zijn deze beelden wel echt? Waarom is dat oké om jezelf af te vragen? Omdat ik net dat rijtje heb op gelezen en opgenoemd van hoe we in de maling genomen worden. En waar we in de maling genomen zijn met die beelden die gewoon helemaal niet klopten. Dus inmiddels is het zo, ze hebben een punt bereikt dat je altijd je moet afvragen. En dat moet je doen. Dat is heel belangrijk. Is het echt wat ik hier zie? Is het echt wat ik hier hoor? Is het echt wat ik hier lees? En dat is heel gezond en heel goed. De tijd dat we er maar achteraan liepen, dat kan gewoon niet meer. Want het is gewoon levensgevaarlijk. Want er komen iedere keer acties uit voort die desastreus zijn. Kijk wat er gebeurd is na die Kiona-nageit. Omdat een man zogenaamd op straat getroffen werd door Kiona, door het virus. En neerviel. Zo gevaarlijk was het. Kijk eens wat de consequenties zijn. Kijk wat de consequenties zijn van al die beelden die we gezien hebben van huilende kinderen. Zijn die allemaal wel waar? Want daarna kwamen allemaal die grote oorlogen komen eraan, waar veel meer mensen overleden. En die consequenties zijn enorm. Dus dat vliegtuig. Ik heb gevraagd. Jongens, vertel mij even. Ik ben hier geen vliegtuigexpert. Ik kan alleen vertellen dat ik was onder zo'n vliegtuig gesnaderd met draaiende motoren. Of niet eens zo dicht zoals die gasten daar. Daarnaast liepen. Maar dat geluid van die vliegtuig is enorm. En sowieso kan dit. Kan je achter een rijdend vliegtuig. Kan je achter die motoren. Precies die beelden die we daar zien. Die natuurlijk gebruikt zijn om een situatie te creëren. En een gevoelssituatie te creëren bij mensen. Van ach, die arme Afghanen. Kijk, die zijn zo desperaat. Die lopen achter een vliegtuig aan. We moeten ze helpen. En wat is het toch slecht misschien dat we terugtrekken uit Afghanistan omdat Amerika dat gedaan heeft. Nou, dat is de logische reactie die ze willen creëren met dit soort beelden. Maar zijn de beelden echt? Dus ik heb gevraagd, mensen die werken met vliegtuigen of in de vliegtuigen, die echt daadwerkelijk ervaring hebben met vliegtuigen. En ik weet, ik heb ook die beelden gezien dat als je het vliegtuig, het serienummer van het vliegtuig neemt, en je houdt het bij de foto's van vroeger, van hetzelfde vliegtuig, het ziet er anders uit. Oké, dat weet ik allemaal. Maar ik wil experts hebben. Die wil ik geloven. Nou, daar komt hij. Zijn jullie er klaar voor, dames en heren? Here we go. De vraag is, worden we weer in de maling genomen? Jullie kunnen straks hierover beslissen. Beste Robert, allereerst dank voor jouw uitzendingen tot nu toe. Ik ben een trouwe en wakkere kijker vanaf het eerste uur. Je vroeg in de laatste uitzending jezelf terecht af of het Amerikaanse transporttoestel omringd door Afghaanse mannen wel een afspiegeling is van de werkelijkheid. Ik ben oud verkeersvlieger, gezagvoerder KLM. Bij een straalvliegtuig is het gebied rondom de straalmotoren een absolute no-go area. Het staat vaak ook aangegeven op de nacelle is kap. Van de motor met pictogrammen en de grondafhandeling blijft er ook ver vandaan zodra het opstartproces begint. De anti-collision beacon lights zijn dan al aan. Naast het verplicht dragen van gehoorbescherming door het grondpersoneel is alertheid vanuit grondafhandeling en cockpit geboden, omdat de zuiging vanuit de inlaat van de straalmotor alsmede de jetblast aan de achterzijde een volwassen iemand naar binnen kan zuigen of omver kan blazen. Zelfs kleinere sportvliegtuigtoestellen kunnen omvergeblazen worden door jetblast. Zeker als er meer dan idle vermogen gegeven wordt, zoals bij taxi en take-off. Het videobeeld van meewandelen en zelfs zwaaiende Afghanen, vraagteken, langs en onder dit toestel is dus niet erg geloofwaardig. Succes met je verdere uitzendingen, je doet goed werk. Overigens zie ik in mijn omgeving gelukkig nog wel hoger opgeleiden die wel out of the box kunnen en willen denken. Maar ja, de media, hè? Met vriendelijk groet, Olaf Landeweer, oud-gezagvoerder van de KLM. En inderdaad, die beelden van zwaaien, de mensen gewoon hè, daaronder zwaaien. Hi Robert, wat betreft het rijdende vliegtuig waar 300-400 Afghanen omheen rennen, stinkt aan alle kanten. Ik werk als technicus op de 747 vrachtvliegtuigen en hoop je wat informatie te kunnen geven op de vraag voor jou en wat meer info. Als je rond het vliegtuig loopt, heb je last van de motoren die aan de voorkant een sterke zuigmond hebben die al die mutsen opzuigen en aan de achterkant een jetblast waarmee iedereen weggeblazen wordt. De draaiende motoren zijn niet te zien op de echte foto's wel. De vier motoren, vliegtuigen, kunnen op twee motoren de buitenste taxiën, maar dan kun je nog niet zo rond het vliegtuig lopen. Een gemiddelde piloot zal niet taxiën met zoveel mensen rond de motoren in verband met het opzuigen van mensen in de motoren. Wat me ook opvalt is de hoeveelheid mensen die rond de wielen lopen. Dit is met een rijdend vliegtuig bijna niet bij te benen. Aan de achterkant van de vleugels zijn geen lijnen te zien van de bewegende vleugeldelen. Er zijn altijd wel wat olie- of vetsporen te zien. Op internet zijn een paar sites opblaasbare vliegtuigen te koop. Deze zijn bijna echt, zie foto's. In de bijgevoegde link worden ook tanks en vliegtuigen nagemaakt die voor 95% overeenkomt met de werkelijkheid. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Keep up the good work. Met vriendelijke groet Jan uit Katwijk. Beste Robert, naar aanleiding van jouw aflevering Iedere dag is het 1 april. Als eerste wil ik je bedanken voor jouw inzetten om ons land op alle bruikbare idioten van de ondergang te redden. Ik kan wel een boek schrijven, maar houd het even kort. Ik heb bij de hoge risicobeveiliging gewerkt bij de Koninklijke Marechaussee. Een van onze taken was dat wij El Al vliegtuigen moesten begeleiden met een panzervoertuig tijdens het loodsen naar de startbaan. We reden in een gepanzerde jeep, weet even niet weer wat het gewicht is, maar gaan uit van ongeveer 2000 kilo. Tijdens onze opleiding werden wij gewaarschuwd dat als wij onder het vliegtuig reden, wij moesten uitkijken dat we goed meedraaiden als het vliegtuig de bocht maakt. Dit in verband met het feit dat motoren zo sterke kracht hadden dat het gevaar opleverde dat wij inclusief het voertuig omver werden geblazen. Op het moment dat ik deze beelden zag, schoot ik ook volledig in de lach. Wat een slapstick. Zag je trouwens ook hoe vrolijk sommige Afghanen ernaast renden? Ook jij geeft het al goed aan vanaf het begin. Het grootste virus op dit moment is inderdaad de media. Hoe kunnen deze reporters hun eigen kinderen nog een goed voorbeeld geven? Diep triest als je je hiervoor geeft. Blijf mij alleen verbazen hoe dom mensen kunnen blijven. Goed, Ron. En Jensen, go on. Topper, dankjewel, Ron. Hoi, Robert. Ik heb jaren op de platform van Schiphol gewerkt en ik heb onder diverse vliegtuigen gestaan die of bijna gingen vertrekken of net aan de gate kwamen. Het blazen van de motoren geven zo'n oorverdovende herrie dat je daar niet lang onder kan staan en wil staan zonder gehoorbescherming. Vooral de MD-11 was vreselijk qua geluid. Sowieso is de zuiging van de motoren enorm en ook daar zijn enorme veiligheidsvoorschriften voor. Er werden ook pionnen neergezet, zodat je wist welke afstand je van de motoren moest houden. Als je er te dichtbij kwam, werd je wel door een Marshall of Redcap vandaan getrokken en kreeg je daar echt wel straf voor van de platformbeveiliging, de AAS. Toen ik de beelden zag uit Afghanistan, dacht ik ook meteen, hoe dan? Bedankt voor je show. Groetjes, Desiree. Hi Robert, ik wil even reageren op je vraag met betrekking tot het vliegtuig in Afghanistan. Zelfs heb ik gewerkt op een vliegveld. Je krijgt vooraf een hele cursus in verband met veiligheid. Je hoort een bepaalde afstand te houden, enkele meters, tot de motoren van het vliegtuig. Anders kan het zijn dat je gewoon de motoren in wordt gezogen. Je wordt gewoon letterlijk versnipperd. Ook als de motoren draaien is het een super hard en irritant geluid die je gehoor kan beschadigen zonder herstel. Dus mijn conclusie is dat je zonder gehoorbescherming zo naast of onder de motor van een vliegtuig loopt onmogelijk is zonder dat je er zelf schade aan krijgt of dat je de motor in wordt gezogen. De hele situatie is opgezet en fake om weer een asielstroom te creëren. In het Midden-Oosten en Afrika is er een tekort aan voeding. Ook dit is opgezet door de elite. Hierdoor krijg je weer een invasie naar Europa. Maar waarom willen de elite Afrika en Midden-Oosten? Omdat deze continenten veel grondstoffen bevatten. Met vriendelijke groet, Dennis. Robert. Naar aanleiding van je vraag over het vliegtuig het volgende. Jouw conclusie is in principe juist. De motoren van zulke vliegtuigen zijn van die aard dat ze alles op hun pad opzuigen en vermorselen. Uiteraard met enorme schade tot gevolg. Dit is een belangrijk punt van aandacht op vliegvelden. Een schroefje of een steentje, maar ook grotere voorwerpen en je zelfs mensen en dieren worden door zo'n enorme motor zo van de grond afgezogen. Dit is ook de reden waarom dergelijke vliegtuigen bij voorkeur hoogdekkers zijn, zodat de motoren hoog gemonteerd kunnen worden, hetgeen de kans op schade al iets kleiner maakt. Achter de motoren is ook geen goed idee, afgezien van de temperatuur van de uitlaatgassen die zo ongeveer tussen de 700 en 900 graden Celsius zit, is de stuwkracht voldoende om zware vrachtauto's weg te blazen. Bij ons op een vliegveld is er ooit een halve hangar weggeblazen, omdat de chauffeur bij het wegtaxiën even wat kwitsig met de throttles was. Zo'n filmpje is goed te maken met bijvoorbeeld een decoy, een echt vliegtuig met een tractor ervoor. Ik baseer mijn kennis op mijn reeds lang geleden afgesloten luchtvaartcarrière. Het is triest dat jij zo ongeveer het enige serieuze mediaplatform biedt voor afgelopen week. Toch maar weer gewoon een Jensen abonnement genomen. Nu voel ik me veel veiliger. Groeten Pascal, dat is heel erg goed. Dus dit, dames en heren, het is overweldigend. Mensen die hier weten, die hier werken in deze industrie. Dat ben ik niet. Dat zijn de meesten van jullie. Of bijna allemaal ook niet. Deze mensen wel. Dit is natuurlijk overtuigend bewijs. En het ding is, met gezond verstand zag je al dat hier iets niet klopte. En toch, deze beelden zijn de wereld ingepompt. En mediaorganisaties, nieuwsorganisaties, die hebben het gewoon op de mensen losgelaten. Terwijl, luister, ik doe één oproep en ik krijg, dit is een aantal van de berichten die ik krijg van mensen die in de luchtvaartindustrie werken of op luchthaven, die hiervan weten. Dit is één oproep voor mij geweest. Als je al die nieuwsorganisaties, en wij doen het hier met een superklein team, dank jullie wel voor jullie steun. Dankzij jullie kunnen we dit doen. Vrije media. Ga naar jensen.nl, dan zie je hoe het kan. Hoe je ons kan steunen. We zijn je heel erg dankbaar. Maar we zitten hier met een handjevol mensen. Proberen we zoveel mogelijk te doen. En die nieuwsorganisaties die zitten met redacties van honderden mensen. En internationaal gezien juist tienduizenden mensen. Is er niemand die dit checkt? We moeten er altijd van uitgaan dat deze mensen dom zijn. En dat mensen op die nieuwsredacties, ik ben er vaak genoeg geweest, het zijn oppervlakkige gasten. Het is, het klopt niet. Deze mensen die krijgen ook heel weinig betaald. Ze zijn geen journalist. Ze doen geen onderzoek. Ze kunnen niet voor zichzelf nadenken. Wat ze doen is gewoon overtypen de berichtgeving die ergens van een bepaald punt binnenkomt. En dit heb ik al eens eerder verteld. Dit is voor de mensen die altijd maar denken dat het zo gecompliceerd is. Het is heel makkelijk om de boel te bespreken. Het is niet moeilijk. Mensen denken altijd, ja, maar moet je kijken wat de impact het allemaal wereldwijd heeft. Ja, dat kan je niet met een handjevol mensen doen. Je kan het juist met een handjevol mensen doen. Maar dan moet je het wel goed organiseren. En dat moet je natuurlijk al tientallen jaren mee bezig zijn. Maar als je eenmaal een klein clubje hebt, je krijgt het zo voor elkaar. Beste voorbeeld is natuurlijk hoe Silicon Valley, ik heb het al eens vaker verteld, maar ik zal nog even één keer herhalen hoe makkelijk het is om voor één of voor een handjevol mensen enorme impact te hebben als het gaat om welk nieuws je wel en welk nieuws je niet krijgt. Kijk nou met die Kiona-nonsens. Met al die maatregelen, met al die dingen waar je geen kritiek meer op mag geven. Als Bill Gates zegt, er moet alleen maar gevolgd worden wat de World Health Organization zegt. Als Bill Gates dat roept en hij zegt, dat mogen we alleen maar in de media doen, moet je nagaan, is de social media. Bill Gates heeft al Microsoft en MSN, dus daar wordt al, we volgen alleen de World Health Organization. Hij belt Mark Zuckerberg, dat is een protégé van Bill Gates. Die zegt, joh, die pandemie, mag alleen maar de World Health Organization, help je mee met Facebook. En Mark Zuckerberg doet, ja, tuurlijk Bill, I do everything you say, Bill. Nou, dan heeft hij twee meetings gehad. Nee, niet eens twee meetings. MSN heeft hij zelf, Microsoft ook. Dat alles wat daaromheen komt kijken. Bing en weet ik wat allemaal. Dus dat is al gecoverd. Dan heeft hij Facebook heeft hij al. En Facebook meteen ook Instagram. Want Instagram is van Facebook. Dan heeft hij één meeting gehad. Nou, doet hij een tweede meeting. En dan doet hij met die gasten van Google. Ook allemaal mensen die zij natuurlijk kennen. En hij zegt, en Google. En hij zegt, dit moeten we doen. Alleen maar World Health Organization. En die Google gasten. Oké, dat is prima. Doen we dat zo. Iedereen wordt van. Nou, dan heb je Google en Facebook. Google en YouTube. Want YouTube is ook van Google. Nou, heeft hij twee meetings gehad. En dan heeft hij dus Facebook, Instagram, Google, YouTube, MSN, Bing, alles. En dan gaat hij waarschijnlijk niet eens mee meeten, maar dan belt hij ook nog even die sukkel met die neusbel van die Jack Dorsey van Twitter. En dan zegt die Jack, alleen de World Health Organization. Oké, Bill. Oké, ik ga maar weer eens even een psychedelic druk nemen. En dan is dat geregeld. En dan heb je dus de hele social media wereld. De ongecontroleerde, compleet op zichzelf staande social media wereld. Die heb je helemaal onder controle. De man heeft twee meetings en één telefoongesprek gehad. That's it. Zie je hoe makkelijk het is. Maar die linken die zitten allemaal zo. Hoe kan nou dat al die oude nieuwsorganisaties met al die sukkels die daar op die redactie zitten en denken dat ze journalist zijn voor 1100 euro per maand. En die alleen maar overschrijven wat ze binnenkrijgen op, ja, dat noemen ze vroeger de Wire. Maar wat nu gewoon een paar van die grote collectieve nieuwsorganisaties zijn. Je hebt natuurlijk Associated Press. En je hebt bijvoorbeeld Reuters. Reuters is een hele grote. Maar daar komt heel veel informatie binnen. En die verspreiden dat dan naar al hun kranten en al hun subsidiaries in de hele wereld. Dus moet je nagaan, en dit is natuurlijk ook al zo lange tijd geleden, is dit al geïnfiltreerd en is dit gewoon overgenomen. Als je dus Reuters bijvoorbeeld aanstuurt of controleert, dan zorg je gewoon, weet je, dan gooi je gewoon die beelden van dat vliegtuig, wat we net zien, die fake beelden, die gooi je gewoon weer Reuters naar binnen. Dat gaat dan de hele wereld over. Al die nieuwsorganisaties die zijn aangesloten bij Reuters. En dat is ook heel makkelijk, want dan krijgen ze Reuters. Oh, Reuters heeft internationaal nieuws. Vliegtuig Afghanen. En dan schrijven ze alles op. Denk je nou echt dat, dat Jan Flipfensen, die je daar ziet, de reporter van de Telegraaf, weet je, zo'n jongetje van 24 met van die doodse ogen en veel te vroeg kaal. Denk je nou echt dat hij naar Afghanistan gegaan is om te checken of dat echt wel klopt? Nee, die typt gewoon over wat Reuters binnengooit. Dus als je Reuters controleert, wat ze al jaren doen, controleer je zoveel van die nieuws. En Reuters, nee, Reuters is, nee, dat is natuurlijk echt wel, ja, dat is de highest standard in journalistiek, dat kan je geloven. En om weer aan te tonen hoe makkelijk het is, als je, hoe alles gelinkt aan elkaar is, en dat je niet zoveel mensen nodig hebt. De CEO van Reuters is een man die heet James C. Smith. James C. Smith, die is de baas van Reuters. James C. Smith zit op heel veel hoge niveaus in al die comité's van mijn goede vriend Klaus Schwab van de World Economic Forum. Hij zit in al die businessgroepen, hij zit in al die dingen, al heel lang. Hij is CEO van Reuters, maar weet je wat hij nog meer is? Hij zit in de board of directors van Pfizer. Hij zit op het hoogste niveau op de World Economic Forum. Hij is de CEO van de grootste nieuwsvoorziener ter wereld, Reuters. En hij zit ook in de board van Pfizer. Jongens, zien jullie nou hoe makkelijk het is om te doen? En de mensen die dus altijd maar roepen, ja joh, het is allemaal zo ingewikkeld, het is allemaal zo ingewikkeld. Het is allemaal zo complex. Hoe kan dat nou dat een klein groepje mensen dat controleert? Dat kan toch helemaal niet? Nou, als je ziet hoeveel dat kleine groepje mensen eigenlijk controleert, dan zie je dat het zo ontzettend makkelijk is. Ik heb heel veel mails gekregen over het Frans Bauer fragment. En Frans Bauer was de gast bij Umberto. En Frans, die was heel goed. En die straalde in het programma gewoon heel erg uit van vaccin is een keuze. En die keuze moet gerespecteerd worden. En nog een ding, het gaat je geen ene reet aan of ik gevaccineerd ben of niet. En natuurlijk kreeg hij op subtiele wijze, kreeg hij al die imbeciele, leeghoofdige showbiz mensen over zich heen. Die allemaal maar meelopen, die niet kunnen nadenken. En je weet, ik ken al deze mensen. En laten we even luisteren naar het fragment, want daar zit natuurlijk ook die afgrijzelijke Frits Wester, maar die weet ook weer alles, die doorgeefluik van de establishment en de overheid. Ook geen journalisten, niks kritisch, gewoon doorgeven. Dus die trok ook weer zo'n domme, dronken muil open. Laten we eens eventjes luisteren naar dit fragment.
Even een vraag. Iedereen moet zelf weten of hij zich laat vaccineren.
Ja, dat bedoel ik ook.
We kunnen van alles van vinden. Maar wij zijn allemaal gevaccineerd. Nou, jij bent hartstikke bekend. Is zo'n vaccin.
Ik wil helemaal niet weten of je geprikt bent. Ik wil niet weten of je geprikt bent in je reet. Ik wil niet weten of je geprikt bent in je arm. Wat kan mij dat nou schelen, onogelijke zeug dat je bent? Ik hoef dat niet te weten van jullie allemaal. Houd je domme muil. Je bent geen expert en je kan niet mensen dwingen om dingen te doen. En een expert? Ik wil ook niet alleen die experts horen die ze in de mainstream media hierover laten praten. We doen ons eigen onderzoek. Het is ieders individu. Het is het lichaam van mensen. Ik hoef niet te weten dat zo'n oppervlakkig journalistje, zo'n doorgeefluik van de establishment Frits Wester. Nul credibility. Ik hoef niet te weten dat je gevaccineerd bent. Houd het erbuiten.
Vaccinatiehal. Nou, dan zie je gewoon mee. Er komt Gerrit Joling, die krijgt een prikje. Er komt Roberto Tan, die krijgt een prikje. Er komt Frits Wester, die krijgt een prikje. Als jij dan wel laat vaccineren of had laten vaccineren. Doe je dat dan via de achterdeur bij je huisarts? Zo van, ik wil niet gezien worden, want dat is zo privé.
Nee, waar het mij over gaat is dat ik vind dat je als artiest niet moet promoten of je wel of niet gevaccineerd wil worden.
Wat is dit voor een absurde vraag van die Frits Wester? Wat gaat hem dit aan? Zie je, het is toch dat subtiele fascisme. Hè? Dat toch een soort van sfeerstemming creëren. Dat vaccin, als je dat gewoon publiek doet, is het goed. En als je het dus niet doet, dan doe je het achter de schermen. Waarom schaam je ervoor? Waarom doe je het niet? En natuurlijk ook die druk opvoeren van, je bent een bekend iemand. Vaccin is heerlijk, vaccin is geweldig. Vaccin is top, het is sociaal. We doen het voor elkaar, wij zijn allemaal gevaccineerd. Waarom doe jij niet mee? Wat ben je voor een asociale hond? Maar Bauer houdt zich sterk en blijft cool.
Nou, dat ben ik. Of, ik vind,
nee, maar dat betekent,
maar dat staat betekent dat van ook, wat ik zelf doe als persoon. Ik vind dat je, als je, ik vind dat je zelf moet informeren over ga ik die prik nemen en je, oh ja.
Nee, dat snap ik helemaal. Dat snap ik helemaal, dat respecteer ik ook.
Maar dat staat los, of betekent ik gevaccineerd ben of niet.
Maar betekent dat dan, dat als jij je zou hebben laten vaccineren, dat je dan stiekem via de achterdeur van het huis had het gedaan, nee, waar, zodat niemand dat ziet?
Dat, wat gaat jou dat dan? Niet promoten, dat is het enige.
Ik heb het in een hele grote tent gedaan met heel veel mensen. Daar zat ik met 80 man op een bank.
Deze oppervlakkige man, dit is, hij is, ik bedoel, Joling, ik heb echt wel lachen tv met hem gemaakt, maar het is echt op dit soort onderwerpen en zo. Hij dient genegeerd te worden, want de man is dom. Ik kan het niet anders. Ik heb hem meegemaakt. Ik kan je verhalen vertellen. Ik kan je heel veel verhalen vertellen. Dit is niet een man die gevolgd dient te worden op sowieso op niks, maar sowieso, maar niet op zo'n onderwerp als dit. Dat aandacht vragen. Ik ben in de tent geweest van 80 man. De tumor van de drang naar aandacht van dit soort gasten heeft ze gemaakt tot onmenselijke krachten. Die dienen genegeerd te worden. En dat is op zich heel makkelijk. Alleen het is zo stuitend hoe zo'n Bauer, die dan wat dat betreft hier laat zien dat hij van een ander hout gesneden is, hoe die aangevallen wordt en hoe die in een sfeertje gegooid wordt door deze aandachtvragers. Die narcisten. Oppervlakkige figuren. Zo'n Frits Wester. Ja, kom je binnen en ze vinden mensen hartstikke leuk. Zie ze Humberto, zie ze Gerard Joling, zie ze Frits Wester. Hij praat over zichzelf als Frits Wester. Zie ze Frits Wester. Mensen denken alleen maar, waarom ga je niet naar de kroeg hiernaast? Oh, is gesloten. Anyways, ik ga ook niet meer verder luisteren. Maar Frans hield zijn rug echt recht. En dat is goed. Hij verdient die aanvallen totaal niet. Dus dat niet ook even geroepen door. En dan zo'n Derksen en Van der Gijp die zich er ook over uitlaten. Die twee oude angsthazen. Maar de essentie van het verhaal is dat je merkt het, en daar gaan we nog veel meer last van krijgen. En het begint nu, hè. Het begint nu heel erg dat als mensen willen niet accepteren dat vaccin gewoon een keuze is. En aan de ene kant zeggen ze het wel, maar in hun gedrag doen ze er alles aan om mensen te gaan forceren en mensen te manipuleren en mensen onder druk te zetten om het toch te nemen, het vaccin, als ze het niet willen.
De coronavirus pandemic.
Laten we even het laatste nieuws over de coronavirus pandemic van Klaus Schwab behandelen. Want vaccin blijft keuze. Ik blijf dit een prachtig shirt, prachtige kleding vinden. Want dit zegt alles. Never, nooit medische apartheid. En al die discussie en hoe die mensen erin zitten, die willen alleen maar gaan voor medische apartheid. En terwijl ze de researchen niks, ze kijken niet naar de feiten, maar voornamelijk respecteren ze zo totaal niet het lichaam van een medemens. En omdat zij zo dom, dat zij zo meelopen, kunnen ze er niet tegen dat andere mensen dat niet doen. En ze worden zo langzamerhand natuurlijk ook onzeker, hè, en nerveus. Want ze weten ook wel, dit is toch wel raar. Ik heb nu 2 keer gedaan, wat heb ik nou eigenlijk in me gespoten? De meeste mensen zijn er echt flink ziek van geweest van die 2e, dat weten we. En nou moeten we weer 1/3 en 1/4. Wanneer houdt dit op? Dus dan gaan ze ook weer harder om zich heen slaan. En andere mensen zich afreageren op mensen die gewoon heel duidelijk en voor zichzelf kiezen en de consequenties accepteren. Als ze komen te overlijden, hoort erbij, ik heb gekozen voor waar ik kan het uitleggen waarom ik doe. En ik sta erachter. Dat is het enige wat je als mens hoeft te doen. Maar hier komt hij, dames en heren. Het bedrijf Leaseplan is het eerste bedrijf in Nederland dat vaccinatie verplicht stelt voor het personeel. Als eerste Nederlandse bedrijf voert Leaseplan een vaccinatieplicht in. Ongevaccineerden zijn niet welkom op het hoofdkantoor van het leasebedrijf. Aan hybride werken doet het bedrijf evenmin. Het nieuwe normaal is terug naar normaal, aldus een woordvoerder in het FD. Dus je moet op kantoor komen. Dat werkt niet meer van het thuiswerken, want dan kan je er niet meer werken. Maar als je op kantoor komt, dan moet je gevaccineerd worden. Want ze zeggen, het nieuwe normaal is terug naar normaal. deze complete clownsorganisatie. In hoeverre is het, normaal dat je je mensen ervan verplicht daadwerkelijk om te vaccineren? Want dat is een verplichting. Ja, je kan niet meer thuiswerken, je moet op kantoor komen, maar dan moet je een prik. Wat is daar normaal aan? Dit is een duivelsbedrijf. De mensen die hierachter zitten, de beslissing genomen hebben, zijn duivelse mensen. En die dienen hierop afgerekend te worden. En het is natuurlijk ook zo dat het klopt wel dat dit zou zomaar een rechtszaak kunnen gaan worden. En dan zou het zomaar kunnen dat de rechter zegt van, nou, het is gewoon het recht van het bedrijf dat het mag. Nou goed, dan kunnen meer bedrijven het doen. En je kent het wel welke kant het op zou rollen. Maar dat zij deze bal gespeeld hebben op deze manier, maar dan ook met die duivelse doublespeak, hè, die dubbelspraak. Van, nee, je moet gevaccineerd worden, want het nieuwe normaal is het oude normaal. Dit oude normaal heeft er totaal niks mee te maken. Het heeft totaal niks mee te maken met normaal of het oude normaal. Dit is exact wat het is, het nieuwe normaal. Maar dat in gewoon zeggen van, nee, het nieuwe normaal is het oude normaal. We gaan weer normaal doen. We gaan niet thuis werken, we gaan hier op de zaak werken. Ja, maar om op die zaak te werken, komt er een fascistisch element bij dat je je moet laten prikken. Maar ook hier zie je weer hoe klein die wereld is. En het is zo duidelijk om te zien wat dit nou voor een bedrijf is. Dit leaseplan. Het is een partner van Klaus Schwab. Het is een partner van Klaus. En onderdeel van
The Great Reset.
Hier, dat staat op de website van het World Economic Forum. Is a partner is LeasePlan. LeasePlan is one of the world's leading vehicle leasing companies. Het eerste bedrijf met een hoofdkantoor in Nederland dat medewerkers vraagt om een coronaprik te halen. Dat is LeasePlan. En een partner van World Economic Forum. Want waar komt LeasePlan nou in die Great Reset? Waar komt hij nou? Waarom zit dat in de lijn van de zogenaamde fantastische toekomst van Klaus en zijn vrienden? Dat is dat wat ze proberen te verkopen en wat een duivelsplan is, waar mensen ook weer in gaan trappen, en daar moeten we hard weer tegen strijden. Maar you own nothing, but you'll be happy. Dus met andere woorden, zij roven al het individuele budget weg bij mensen, en dan gaan ze het je terug verhuren. En ze gaan je verkopen met foto's van lachende millennials van alle kleuren en alle seksualiteiten en alle genders, met allemaal van die filmpjes. Dat je zo gelukkig bent als je geen bezit hebt. Geen huis in je bezit hebt. Geen koelkast in je bezit hebt. Geen telefoon in je bezit hebt. Geen auto in je bezit hebt. En daar komt dan dat leaseplan natuurlijk vandaan. Want het leaseplan, de slogan is, dat komt namelijk, dat is een World Economic Forum slogan. Any car, anytime, anywhere service. Het wordt een service. Dus je hebt geen auto meer, maar je leest het altijd. En je huurt het. Niks zal meer van jou zijn. Want die griezels, die criminelen, willen alles afpakken. En die willen alles eigenaar zijn. En ze willen van jou en mij een slaaf maken. Dat is het plan. En het is mooi dat die leaseplan nu zijn ware gezicht laat zien. Het is, ik heb daar maar twee woorden voor. Verplichte vaccinatie? Fuck you. Hoi Robert. Daar sta je dan in een rij voor een restaurant bij de IKEA in Kaarst, Duitsland. Ik dacht eerst, het zal wel even druk zijn, dus geen plaats, geen probleem. Super druk in de winkel, parkeerplaats bomvol, zaterdag uiteraard. Toen zag ik opeens dat de mensen voor mij in de rij met de gsm in hun handen liepen en duidelijk iets op een gsm intypen. Toen begon het langzaam te dagen. Er zat een jongeman achter een balie die de QR-codes scande. De apartheid heeft nu een gezin, het is een feit. Mijn dochter en ik mochten er niet in. En dan zie je ook, als je dat ziet, hè. Dit is San uit Vaals. Dan staat er hartelijk welkom terug in IKEA restaurant. En daar staat er, het is heel klein, maar ik kan het niet lezen hier. Maar dat is iets van, ik kan geen Duits, maar het is echt van je impfenbewijs tonen, staat er met zwarte letters. En dat doet je zo denken aan die Tweede Wereldoorlog, omdat het voornamelijk ook in het Duits is. Die apartheid die gewoon even doorgevoerd wordt, die er zo in komt. Het is verschrikkelijk. Dit is een fan uit België, Peter, die zegt dit. Als je dacht, Robert, dat Nederland erg is, wel hier in Vlaanderen is het echt om te kotsen. Dit is Paul Magnet, een politieke figuur volgens mij. in België. Die willen het debat openen over verplichte vaccinatie voor de hele bevolking. De mensen waar wij mee leven, dit is de grootste teleurstelling. Daar blijf ik op komen. Dat is zo teleurstellend. Dit is zo teleurstellend en het laat zo goed zien hoe je een groep mensen de verkeerde kant op kan leiden, die niet meer zelf nadenkt en die gewoon corrupt is en als een soort van kudde zich tegen de vrijheid van mensen keert. Verschrikkelijk. dit is zo erg, dit is niet te geloven. Weet je nog, vorige week hadden we het over in Australië, was er één man. Die was dus positief getest voor COVID. Maar die weigerde te isoleren of zo. En die was dan echt. Hebben ze een heel ding gemaakt in de Australische media. Van ze waren echt op zoek naar die ene man. Die ene besmette man. En ze hebben ik zag allemaal foto's van deze besmette man. Liep hij door poortjes. Was hij met een camera, een CCTV-camera. Was hij ergens gespot. En heel Australië was op zoek naar deze man. Nou, het is fantastisch nieuws. COVID-19 positive Anthony Karam slept with 13 charges. He was labeled as a public health enemy number one. Hij was de grootste gevaar in Australië. Omdat hij besmet was met het coronavirus. And he was arrested in Sydney's West on Thursday night. He refused to isolate for 2 weeks and fled from police. En kijk, ze hebben hem gevonden. Ze kwamen binnen met de politie met grof geschut. Want dit is natuurlijk volksvijand nummer 1. Deze besmette man met het killervirus. En hij is opgepakt. Kijk. En iedereen lekker heel goed dat ze zichzelf helemaal zo beschermen tegen het killervirus met plastic. En jongens, hoe mensen te lijden zijn. Hè, en dat de mensen zich zo kunnen gaan gedragen is toch niet te geloven. Kijk hoe ze gekleed ook zijn. Alsof het ergste virus is. Het is een verkoudheidsvirus. Ja, je moet er ook soms om lachen natuurlijk gewoon. Hè? En we laten ze niet winnen. Fuck them all. Hier, Fauci. COVID booster shots will be needed every 8 months. Nou, leuk voor Joling. Kan ik weer met een tent van 80 mensen? Kan ik weer handtekeningen uitdelen op de foto gaan? Leuk, iedere 8 maanden een booster shot. Wat een domboos. Enorme vaccinatiefraude ontdekt. Iedereen die binnen 14 dagen na vaccinatie sterft, wordt als ongevaccineerd beschouwd. Natuurlijk. Dit is exact hoe ze constant draaien met die cijfers. Totdat te veel mensen erachter komen. Dan gaan ze dat een beetje herstellen. En dan verzinnen ze weer het nieuws. Een nieuwe CDC-studie, dat is het RIVM van Amerika, wordt door de media gebruikt om de bevolking bang te maken. Het doel is eens te meer duidelijk. Het is om de vaccinatiegraad te verhogen. Hier staat erin. Individuen werden beschouwd als volledig gevaccineerd bij meer dan 14 dagen na ontvangst van de tweede dose van een serie van dozen. Even kijken hoor. En dan staat er inderdaad, iedereen die binnen 14 dagen na vaccinatie sterft, wordt als ongevaccineerd beschouwd. Want het duurt 2 weken. Het duurt 2 weken voor het vaccin werkt. Het fantastische vaccin. Dus wat ze bouwen het allemaal zo goed in. Jerusalem Post, waar overigens in Israël is nu officieel, je wordt gezien als ongevaccineerd als je niet dat derde booster shot neemt. Dus ook al heb je er 2, maakt eigenlijk niet uit. Je begint gewoon weer van voren af aan, je bent ongevaccineerd. Maar ze hebben iets nieuws gevonden. Nieuw COVID variant detected in South Africa. Most mutated variant so far. Er komt weer een nieuwe aan, jongens, Zuid-Afrika. Demissionair kabinet zet streep door coronasteunpakketten. De steunpakketten houden na september definitief op. Het demissionaire kabinet zet een streep door de generieke coronasteun. We houden toch wel een vinger aan de pols bij een paar sectoren en zelfstandigen. Weet je wat nou zo ontzettend fair zou zijn geweest? Is als ze stoppen met die steun, prima. Maar dan moet je het allemaal opengooien. Helemaal vrijmaken. Dat mensen ook weer hun geld kunnen verdienen. Dat mensen gewoon weer vol tegenaan kunnen gaan. En dat mensen kunnen proberen om hun eigen zelfstandige leven weer op te bouwen. En weer uit te kunnen bouwen. En er moet alles voor gedaan worden. Maar dat natuurlijk niet. Nee, ze houden het gewoon nog steeds in die lockstep. Portable morgues are sent to Florida after record-breaking average of 212 daily deaths. Dit is ook weer zo'n leugen, hè? Daar gaan ze weer. We beginnen gewoon weer, het is een visueuze cirkel. We beginnen gewoon weer van vooraf aan. Je weet die Ron DeSantis in Florida, die is controversieel. Omdat hij gaat er tegenin. Hij wil geen masker mandates. Hij wil gewoon, het moet open. We moeten door met het leven. We gaan nooit meer in lockdown. Dus er is natuurlijk gevaar voor het plan. En dus die wordt zwart gemaakt. Er wordt de Daily Mail natuurlijk. Daily Mail, waar Klaus Schwab in de Board of Directors zat, nog niet zo lange tijd geleden. Die wordt natuurlijk allemaal weer ingezet. En de grote online kranten overal. En dan gaan ze weer die fake foto's voor de zoveelste keer van portable morgues. Morgues, wat is nou het Nederlandse woord voor morgues ook alweer? Ik ben het even kwijt, zeg maar, waar je lijken op slaat. Hoe heet het nou ook alweer? Nou, jullie weten het wel. Maar goed, 212 mensen dood per dag. 212 mensen dood per dag. Is natuurlijk voor een staat van Florida met tientallen miljoenen inwoners is heel normaal. Is heel normaal. En zeker omdat in Florida, waar heel veel mensen oud zijn, of mensen gaan daar rentenieren. Dat is heel normaal, 212 mensen. Het is helemaal niet boven het gemiddelde. En dan gaan ze dan zogenaamd portable crematoria gaan ze daar installeren, omdat ze kunnen het niet aan in Florida. Het is wederom puur theater. Alleen maar om collectief mensen te bespelen, zodat wij hun beleid en de vervolgstappen accepteren. Maar dat doen we niet meer. Ik bedoel, ze kunnen blijven manipuleren, ze kunnen blijven doen. Maar op een gegeven moment is het echt genoeg, is genoeg. Hey Robert, net weer even 2 truien besteld bij de shop. Daarmee probeer ik toch een beetje te helpen. Nou, top, dankjewel. Helemaal goed. Draag ze met trots en ook de shirts. Hoop daarmee meer mensen wakker te maken. Ik ben heel blij met jouw show. Sleep mij door deze vervelende tijd heen. Bedankt. Helemaal goed, de heer of mevrouw van de Beukel. Dankjewel. Dag Robert, in show 380 behandel je onder meer het falende beleid ten aanzien van de opleiding tot IC-verpleegkundige. Je merkte op dat het weliswaar geen doorsneeberoep is, maar dat het nou ook weer niet zo moeilijk is. Het is geen openhartchirurgie, zei je geloof ik. Hugo de Jonge merkte op dat de inzet van nieuwe IC-verpleegkundigen niet zomaar eventjes geregeld is. Tot nu toe is dat de enige bewering uit Hugo's mond die geen leugen is, lijkt me. Wat is namelijk het geval? De opleiding tot IC-verpleegkundige duurt 5,5 tot 6 jaar. De opleiding tot IC-verpleegkundige duurt 1,5 tot 2 jaar, maar dan moet je wel eerst algemeen verpleegkundige zijn. En die opleiding duurt 4 jaar. Dus dat je niet zomaar even een blik IC-verpleegkundige kunt optrekken is juist. Dat men tijdens deze coronatoestand geen extra IC's heeft gebouwd, zou hier alles mee te maken hebben gehad. Je hebt dan wel gloednieuwe IC's, maar het IC-personeel ontbreekt domweg. En eventjes opleiden is dus niet moeilijk. Het kost jaren. Vriendelijk groet Jan Kleinjan uit Zwolle. Jan, ik weet niet of jij nou echt serieus bent met deze mail, maar dat zou inhouden dat jij 0,0 ondernemers instinct hebt of drive. Luister, als dit nou echt het grote gevaar was, wat het uiteindelijk niet was. Hè, want dat geven ze toch allemaal toe, het is niet nodig. Maar het is ons wel zo verkocht. Maar als het gevaar nou zo groot is, wat doe je dan meteen? Ik kom maar met één ding. Als de opleiding zeg maar anderhalf jaar is voor mensen die dus al verpleegkundige zijn, dan gooi je er toch een financiële incentive tegenaan om zoveel mogelijk verpleegkundigen op te leiden. En dan ben je toch 18 maanden later, of als je het even iets versneld doet, het kan namelijk ook binnen een jaar, dan had je nu zoveel verpleegkundigen gehad. Voor de IC's, want dat is toch het grote probleem? Dat is toch het grote probleem? Het probleem was toch niet onder gewone verpleegkundigen? Nee, het was de IC's. Het is allemaal zo om te lossen als je het wil. Maar ze willen het niet. Dus dit is weer zo'n meedenken met de middelmaat. Ik vind het teleurstellend. Hoi Robert. Ik zag je aflevering van afgelopen woensdag over Hans Klok en de mensen die hij het beste voor de gek kon houden, de hoogopgeleide. Ik gebruik al een tijdje een nieuw woord voor hoogopgeleide mensen. Ze zijn niet hoogopgeleid, maar hoogafgeleid. Dat wil ik met je delen. Quinten, dat is een goede Quinten. Beste Robert in redactie, afgelopen 1,5 jaar heb ik me ook regelmatig afgevraagd hoe het toch komt dat zogenaamde slimme, hoogopgeleide mensen zo totaal kritiekloos alles maar accepteren. Ik werk bij een R&D-afdeling, een Research and Development afdeling, met 600 plus mensen. Allemaal met universitaire opleiding en of gepromoveerd, maar de discussie over corona gaat niet dieper dan het elkaar napraten van wat er gisteravond op tv is verschenen. Geen kritiek, geen totaalbeeld, zelfs geen oprechte nieuwsgierigheid naar het onderwerp corona. Ik heb nagedacht over de reden en ben op een iets ander idee tegengekomen dan jij en Hans Klok. Wat is namelijk een hoogopgeleide? Het is iemand die met succes functioneert in het schoolsysteem. En welke eigenschappen maken iemand succesvol in het schoolsysteem? Natuurlijk intelligentie, dat willen we allemaal. Maar ook andere eigenschappen zijn essentieel. Namelijk respect voor autoriteit. Netjes doen wat je wordt verteld. Het kritiekloos kopiëren van wat je wordt verteld door een autoriteit, de docent. Goed begrijpen wat van je wordt verwacht. En dat dan exact uitvoeren. Mensen met eigen ideeën en die niet zomaar alles geloven en graag dingen zelf uitvogelen, zullen daarvoor niet beloond worden op school en waarschijnlijk sneller afhaken. Dat zijn mensen die vrijdenken en later sceptisch staan tegenover bijvoorbeeld de overheid. We willen graag geloven dat hoger onderwijs een tijd is van kritisch nadenken en discussie. Maar in werkelijkheid wordt je gewoon verteld wat je moet geloven, weten. En hoe preciezer je dan navertelt, hoe beter je wordt beloond. Het is dus voor mij geen wonder dat juist hoger opgeleide kritiekloos een bron van autoriteit, overheid, de tv, wetenschap napraten. Dat is namelijk waar ze hun hele leven voor zijn beloond en waar ze goed in zijn. Wat denk je van deze theorie, Gabriel? Gabriel, we hebben het allemaal wel behandeld, Gabriel. Dit is, Hans Klok is één onderdeel ervan. Maar het is hoger opgeleide volgende autoriteit. En ze worden beloond door het systeem met hoge cijfers. En ga je tegen het systeem in, dan word je erbuiten gehouden. Of als je kritisch bent op het systeem, word je erbuiten gehouden. Maar het systeem beloont je. En ze hebben daar het leven voor gekregen. Wat ze denken gewoon wat het beste leven is. Kijk nou hoe goed we het nog hebben. En dan gaan ze altijd maar mee in dat systeem. Want daar hebben ze zo goed in gedaan. Het systeem heeft ze beloond. Even kijken, wat heb ik alweer? Ik wil even bepaalde subjecten van jouw vorige uitzending steunen. Ik ben een vrachtwagenchauffeur die rijdt door heel Italië en komt dus met veel mensen in aanraking. Ik was erg bang dat ik door het nieuwe Green Pass beleid enorm gehinderd zou worden op mijn sociale leven onderweg. Maar niks is minder waar. Het lijkt of dat de Green Pass wel heel veel wakker heeft gemaakt bij mensen en bij het volgzame Italiaanse volk. Mensen die de mondkapjes niet meer willen dragen en ook absoluut je vaccinatiebewijs niet willen zien. Ook overtuig ik wekelijks mensen door middel van een discussie en met werkelijke cijfers van het RIVM-CBS wat het coronavirus nou daadwerkelijk inhoudt. Ga zo door met je programma. Groetjes Jelle, 22 jaar. Nou, maar dat is absoluut waar. Dat zoveel mensen, dat zie je ook echt op alle vlakken. Ik zie nou ook dat bijvoorbeeld in Californië zie je een mondkapverplichting in stadions en zo. En ik zat naar baseball, naar honkbal te kijken, de LA Dodgers. En daar zie je dus gewoon zo weinig mensen maar mondkap nog steeds dragen. Zelfs in het volgzame Californië. En dat zie je eigenlijk op alle gebieden. Als je mensen in Frankrijk, zag je ook dit weekend. Oké, mogen we niet meer in een restaurant? Dan gaan we wel op stoep zitten. Gaan we uit protest, gaan we op stoep zitten als jij wil dat we een vaccinatiepaspoort laten zien. De pushback is enorm hard. En dat wil ik ook nog even het punt maken, dat was ik even vergeten, wat me te binnen schoot. Als je kijkt naar Australië, is het natuurlijk verschrikkelijk die beelden die we zien. En het is gewoon fascisme. Maar wat is nou een van de redenen waarom ze dat doen, vanuit de overheid gezien? De vaccinatiegraad is zo laag. Het is de helft van Nederland of zoiets. Het is echt heel laag. Mensen in Australië laten zich niet vaccineren. En toen dacht ik opeens, weet je wat dat is? Dat is ook een vorm van protest. Zo van, oké, sluit ons maar op. Maar we doen niet mee. Je forceert ons niet in iets. Kijk, als je wel wil vaccineren, dan zeggen wij het ook als keuze. Doen. Maar als je het niet wil, ik laat me niet door jouw overheid onder druk zetten. Dus oké, sluit me maar thuis op en laat maar je ware gezicht zien. En dat is exact wat de overheid doet. De overheid, daar in Australië, laat zijn ware gezicht zien. Maar wij laten ons met z'n allen er niet onder krijgen.
Trek samen met Jens Mabbat in strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid.
Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.